Welkom in TechMag. Mijn naam is Magali en vandaag heb ik het met Caroline de Becker over voldoen aan maatschappelijke verwachtingen, naar de psycholoog gaan, medicatie nemen, het aanvaarden van haar beenprothese, haar coming out en nog zoveel meer. Veel kijk- of luisterplezier. Caroline de Becker, welkom.
Ja, dank u. Gezellig. Hey,
hoe gaat het met je?
Ça va. Het clichéwoord, het kabbelt.
Ja, en waarom kabbelt het?
Omdat het coronatijden zijn. Ja. En omdat wij allemaal onder een stolp leven.
Ja.
En dan kabbelt alles gewoon verder. Ik weet niet, ik denk dat ik een beetje onderprikkeld ben. En tegelijkertijd ook overprikkeld door een drukke week. Maar toch, zo de leuke, positieve prikkels, die mis ik wel.
Ja, zoals reizen bijvoorbeeld dan.
Reizen, met vrienden op café zitten.
Ja.
Ja, zo gewoon het leven instappen.
Ja, dat mis ik ook heel veel.
Ja, hè?
Ja, en jij bent ook vorig jaar, in 2020, overgestapt van Radio 1 naar Radio 2. Ik haal die twee altijd door elkaar.
Ik ook onair soms.
Echt?
Ja, reageer via de Radio 1-app.
Oh my god.
Ja, dat gaat nog een paar keer gebeuren, vrees ik.
Ja, en van waar die keuze?
Ja, ik vond dat geen makkelijke keuze, want Radio 1 had beslist om de avond iets meer woordluw te maken.
Ja.
He, dat is een soort van stijlkeuze dat ze maken. Ook, denk ik, besparingskeuze. Waardoor ik reeksen kon maken, maar natuurlijk iets minder radio op dagelijkse basis. Of geen radio op dagelijkse basis. En dan kwam het voorstel van Radio 2 om terug een programma in de avond te doen. En interactief ook. En ik dacht, waar ga ik nu mij het beste bij voelen? Waar ga ik gelukkig van worden? En ik weet dat ik heel gelukkig word van in die studio te staan en van radio te maken en contact te maken met luisteraars. En reeksen maken, dat is veel productie vooraf, veel research vooraf. En dat prikkelt mij ook, dat is superleuk om te doen. Maar het was toch een keuze van, ik hou wel van die snelheid, van elke dag een product af te leveren en ook weer...
Dat houdt je scherp.
Ja, in een team te werken ook. Een vast team en echt te gaan zo.
Ja.
En dan ben ik naar Radio 2 gegaan.
Ja, in welke mate heb je het gevoel dat de zaken die je vertelt on air dan, dat die nog belangrijker zijn geworden of dat jouw stem nog crucialer is met alles dat er nu gaande is in de wereld?
Goh, er is altijd iets gaande in de wereld,
ja,
denk ik.
Dat is waar.
Het is maar waar dat de media zijn vergrootglas op zet. Maar nu natuurlijk is het wel heftig. Hè? En ik denk vooral het emotionele. Hè? Er zijn er heel veel mensen waarbij mentale problemen, relationele problemen komen bovendrijven. En dan, dat zie je ook zo op social media. Dat is het eerste wat gigantisch komt bovendrijven. En in podcasts, heel veel jonge mensen spelen daar heel erg op in. En ik denk dat die behoefte ook heel groot is om kwetsbaar te zijn en te blijven praten. Dus ik denk, dat is wel iets waarvan ik denk, goed, we zijn geen rommel aan het maken. Het doet er wel toe.
En hoe heb je dat dan zelf ervaren? Die moeilijkheden en die schommelingen en die relationele prikkels.
Wow, daar heb ik geen corona voor nodig. dat gebeurt wel eens af en toe. Maar hoe ik de coronaperiode zelf heb ervaren...
Ja, en mentaal, hoe dat je dat hebt doorstaan nu?
Ik denk de eerste lockdown vond ik heel rustgevend. Maar ik denk dat ik toen zo'n heftige jaren achter de rug had, dat ik dacht, dat is hier echt een keer welkom. En ook om mij echt te kunnen binden aan mijn zoontje en wat rust te nemen en thuis en vaker in de natuur te zijn, dat heeft mij heel veel deugd gedaan. En ik dacht, deze kan ik echt nog wel wat volhouden. Natuurlijk ook omdat ik in een rustige omgeving woon en genoeg ruimte heb thuis. In dat opzicht ben ik dan wel geprivilegeerd. Maar ik heb daar toen van genoten. Ook het feit, ik woon dicht bij de luchthaven van Zaventem, al het vliegverkeer stopte. En ik hoorde de snelweg, ik hoorde de E40 niet meer, ik hoorde de steenweg niet meer. En ik hoorde gewoon de wind door de bomen gaan. En toen had ik echt het gevoel van, oh man, wat heb ik dit gemist.
Ja.
Ik wist al wel dat ik dat miste, maar zo die complete stilte en uw zenuwen die helemaal kunnen ontspannen. En meer tijd en vertraging, die traagheid. Ik vond dat, ik denk dat was heel welkom.
Ja, het valt me op dat je zegt van, ik heb die prikkels nodig, maar soms is het ook te veel.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat dat een constant gevecht is, een beetje. En
ja.
Ben je dan ook hooggevoelig?
Ja, bingo.
En hoe ga je daarmee om? Want ik heb dat ook. En dat is echt Allee, het is dramatisch om te zeggen, elke dag is een strijd, maar ergens is dat wel zo, met die...
Ja, ik ben terug dat boek van, hoe heet ze nu weer? Elaine... Wacht, ik heb het zien staan daar. Hoogsensitieve personen van Elaine Aron beginnen lezen.
Ah ja?
Ja, omdat ik voel van, man, ik heb daar toch meer last van dan ik denk. Ik wist wel dat het ten eerste, hoogsensitief zijn heeft ook heel veel voordelen. Hè? Allee, dat maakt van mij waarschijnlijk een goede interviewer. Ik kan heel snel dingen aanvoelen. Ik kan mensen vaak goed inschatten. Ik observeer ook heel veel. Die gevoeligheid komt ook met een talent. Maar het is ook, je moet jezelf wel heel goed kennen. Waar ligt je grens? En ik herkende mij nooit helemaal in hoogsensitieve mensen, omdat ik dacht, dat zijn heel verlegen mensen. Heel teruggetrokken, heel... heel rustige introvertjes. En dat clichébeeld paste niet zo bij mij. Maar ik denk dat ik een... ze noemen dat een... Wacht, hè. High sensation seeker. Dus dat is iemand die hooggevoelig is, maar... Dus heel gevoelig is aan prikkels, maar ook constant naar verlangt, naar die prikkels. Dus je bent constant op zoek naar input. En ik krijg heel veel energie van prikkels, maar ik moet daarna... rust inbouwen, om dat allemaal te verwerken, om dat te laten doordringen, om terug mijn energie te vinden.
En waar ligt uw grens dan? Want je zegt van, je moet altijd zo zoeken naar waar dat die grens ligt.
Dat is een heel moeilijk evenwicht, want je hebt energievreters en je hebt heel veel prikkels die energie vreten, maar je hebt ook heel veel prikkels die energie geven. En bijvoorbeeld wat ik nu merk tijdens deze tweede lockdown, is dat de energie... De prikkels die me energie geven, dat die wegvallen.
Ja.
Het contact met mensen, het naar buiten treden en zo de positieve prikkels.
De spontaniteit ook. De
spontaniteit, nieuwe impulsen krijgen, dat valt een beetje weg.
En valt dat dan niet nog mee omdat je radio maakt of is dat toch iets anders?
Dat valt mee. Van, ik merk wel als ik in de studio sta dat ik opgeladen raak.
Ja.
Dat is ook waarom ik echt heb gekozen om terug op bijna dagelijkse basis radio te gaan maken. Omdat ik voel van, ik krijg daar zoveel energie van. Maar tegelijkertijd zit je altijd dezelfde weg af te leggen tussen je huis, je werk, met dezelfde twee mensen. Want er mag bijna niemand op de VRT komen. Dat is daar één doodse boot momenteel.
Ja, hoe probeer je dat dan te counteren tijdens deze tweede lockdown, die gevoelens van... Want ja, als zo dat negatieve wat begint door te wegen, ben je iemand die volledig die emoties de vrije loop durft laten gaan? Of is dat toch moeilijk?
O, jawel. Ja. Maar ik denk dat bouwt zich op. En dan ineens is er een eruptie en dan kan ik een paar uur aan een stuk janken en dan gaan we weer verder. Maar ik probeer toch wel te zoeken van waar word ik nu... Waar haal ik nog positieve energie uit? Zo bijvoorbeeld gaan sporten.
Ja.
Is afspreken om te gaan tennissen met een vriendin. Die dingen, zo met muziek bezig zijn. Dat zijn de dingen die mij... En het radio maken ook. Dat zijn de dingen die mij zo'n positieve impuls geven.
Ja, want in dat programma Wijs, daar bespreek je echt die psychologische... Zo ga je op zoek naar ervaringsdeskundigen, hè?
Ja. Ik heb te maken met een Radio 2-publiek. Die zijn een beetje ouder. En die hebben... al heel wat levenservaring. En mijn idee was van... laat ons in plaats van alles aan experts te vragen... de luisteraar mekaar eens ondersteunen. Omdat iedereen ervaringsdeskundige is op een bepaald gebied. En zo'n community scheppen. Dus als bijvoorbeeld gisteren ging het over... hoe moet je omgaan met nieuws? Hoe verwerkt je nieuws op een goede manier? Want soms komt er zo'n informatiestroom naar je toe... waar let je op? Wanneer komt dat heel hard binnen? Hoe kun je jezelf daartegen wapenen? Vooral als je hoogsensitief bent. Maar ook, hoe kun je omgaan met pubers tijdens een lockdown? Wat komt je allemaal tegen? Hoe zitten die in elkaar? En dan kun je daar bijvoorbeeld een expert bij zetten. Van hoe werken de hersenen van een puber? Maar vooral ook heel veel ervaringen van luisteraars. Hoe gaat het daarmee om? Als je een paar van die hele lastige... hormonale brokken hebt rondlopen thuis.
Ja, hoe ga je dan zelf om met die mentale prikkelen? Ga je naar een psycholoog? Of zeg jij van soms laat ik gewoon tranen vrij lopen en dan de dag erna klaar?
Een combinatie. Ik ga wel naar de psycholoog. Af en toe. Er zijn jaren dat ik niet ga. En dan voel ik soms van, goh, ik bots hier toch tegen van alles aan. Vooral als je voelt van, er zijn dingen die niet zo goed lopen. Ik voel dat ik mezelf heb vastgereden op bepaalde gebieden. dan wil ik ook weten waarom en wat ik daaraan kan doen. Dus ik ben wel een jaar geleden ben ik terug naar de psycholoog gegaan om een paar vraagstukken op te lossen en te denken van wat is er iets wat ik kan veranderen in mijn denken? Of wat zit er eigenlijk vast?
Ja, wat zit er dan zoal vast?
Ja, wat zit er zoal vast? Amai, waar moet ik beginnen? Ja, ik denk dat ik zowel op gebied van werk als thuis wel een aantal vragen had. Zo van, hoe komt dat het zo hoe komt dat ik inderdaad mezelf zo wat knel rijd? En ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit van die ochtend op Radio 1, daar heb ik echt heel veel bij geleerd. Ook over mezelf. Zo van, je merkt dat je tegen van alles begint aan te lopen. En dat was ook een ochtend. Hè, dat was een soort van groeipad in mijn carrière. Hè, bij Radio 1 beginnen presenteren. En ik heb dat dan een jaar gedaan. En dan heb ik gezegd van nee, ik moet hiermee stoppen. Dat gaat niet. Dat is niet goed voor mij. Alleen mijn gezondheid begint hieronder te lijden.
Omdat je zoveel bijleerde en dat het te confronterend was? Of was het eerder een kwestie van werk-privé-balans dan?
Het was werk-privé-balans. Ja. Het was een heel moeilijke balans. Omdat gestart met een nieuw programma, 5 dagen per week in de ochtend. En ik ben dus geen ochtendmens. Daar heb ik dus mijn eerste fout gemaakt. En ook, dat is een groeitraject. Hè. Je komt uit een omgeving, 10 jaar M&M, gegaan naar Radio 1. Je moet heel veel groeien. En daar merkte ik van dat ik gigantisch tegen mezelf ben aangelopen. Ik had daar heel veel moeite mee met die groeipijnen. Ik wist niet goed van hoe moet ik hier nu mee omgaan. Ik had heel veel faalangst.
Ja.
Ik was constant overprikkeld, omdat ik heel erg hard met werk bezig was en met die nieuwe informatie te verwerken. In een omgeving met heel veel mensen, heel veel prikkels, heel veel luisteraars. Een scenario dat niet vast ligt, dus dat heel een tijd kan keren. Dus dat zijn heel veel stressfactoren. En dan thuis had ik een kindje van 1 jaar, waar dan we ook een balans in aan het zoeken waren thuis. Hè. Dat was een kindje dat te vroeg is geboren. Dus wij waren onze balans aan het zoeken.
Ja.
En dat is heel vermoeiend om een 1-jarige thuis te hebben. En dat kwam allemaal samen. En ik merkte van, mijn software loopt vast. Echt in mijn hoofd loopt het vast. En ik begon slecht te slapen. En ja, ik begon te panikeren eigenlijk. En dat zijn wel dingen waarvan ik dacht van, wow, dit is wel heftig.
Paniekaanvallen, echt?
Geen paniekaanvallen, maar echt overprikkeld zijn, heel slecht slapen. Kennen dat om 3 uur 's nachts wakker worden? Ja. Omdat je voelt van, het is te veel. Je zorgen maken, beginnen piekeren van, hoe ga ik dat onderwerp van morgen aanpakken? En dan heb ik ook wel ontdekt van, amai, ik heb zoveel last van perfectionisme. En dat is niet aangenaam voor mezelf, niet aangenaam voor mijn omgeving thuis, niet aangenaam voor mijn team. En dat wou ik toch wel eens onderzoeken. Achteraf, toen ik gezegd heb van ik ga zorgen dat ik niet in een burn-out terechtkom, want die had ik al eens gehad. Ik dacht, oké, ik begin die signalen hier te herkennen, ik moet mij terugtrekken. Dan dacht ik, ja, dan kwam er zo'n rust en dan beginnen ze eens achterom te kijken van, wat was dat nu eigenlijk? Dat was 1 rommel, dat was 1 stressrit. En daar had ik dan toch wel begeleiding voor nodig.
Ja, en die burn-out die je dan eerder had gehad, ja, dat is eigenlijk ook een gevolg van perfectionisme vaak, hè?
Ja.
En ook waren daar dan de andere factoren die aan de basis lagen?
Maar ik denk dat perfectionisme is ook een zijproduct van hoogsensitief zijn.
Ja.
Als je hoogsensitief bent, heb je vaak last van perfectionisme. Heb je ook vaak, als je perfectionistisch bent, vaak last van faalangst, van uitstelgedrag. Dus dat is allemaal verbonden aan elkaar. Maar in die periode, ik was toen 28 en toen was dat zo de periode waarin er nog niet vaak gepraat werd over burn-out. Dus ik wist absoluut niet wat er met mij aan de hand was. Ik schaamde mij ook. Ik dacht, allee, jongen, ik ben 28 en ik loop hier vast, zo gelijk een 50-jarige. Wat is dat hier? En ik denk dat ik toen wel heb geleerd om iets sneller aan te voelen wanneer het te veel werd. Maar ik kende mezelf eigenlijk toen nog niet zo goed. Ik wist ook niet, wat is dat, hoogsensitief zijn? Daar werd nog niet over gepraat. Wat is een burn-out? Wat zijn die verschillende triggers? Dus ik heb vrij snel de draad terug opgepikt en ik ben terug volle gas gegaan. Want dat zit ook in mijn natuur. Ik ben super ambitieus en ik wil alles meemaken. En oh, een opdracht, geef maar. Oh, een opdracht, superleuk. En ondertussen wil ik ook nog streven naar die opdracht. En
ik ken het. Het is heel herkenbaar.
Ik dacht het wel.
Enorm herkenbaar.
Ja.
Wauw. En dan... Ja.
Ja, telkens reed ik daar terug, zat ik altijd met één been in een burn-out. En ik, elke keer als vakantie was, dan stortte ik compleet in. Dan raakte ik niet meer uit mijn bed. Of dan... Het was altijd schipperen tussen... Ik wil van alles en ik ben stiek kapot.
Ja, dat. En ik kan eigenlijk niet alles.
En ik kan niet alles, nee. Ja. En dat ook leren aanvaarden, maar dat is echt een moeilijke. Hè?
Is het dan iets dat met de jaren komt of hoe leer je dat? Of,
Ik denk dat ik dat vooral het voorbije jaar heel veel aan het leren ben. Of allee, sinds die ochtend bij Radio 1 heb ik echt nogmaals moeten leren van... Caroline, nogmaals, dit is uw lichaam, dit zijn uw grenzen... En oké, dit is uw hoofd wil iets anders, maar dit zijn uw grenzen, dus jullie gaan moeten leren samenwerken.
Ja.
En dat is echt, dat is een aanvaardingsproces.
Ja, waar heel veel mensen ongetwijfeld iets aan hebben, denk ik, als ze dit bekijken of beluisteren. Want,
ik hoop het, want ik doe deze rit niet zomaar voor niks.
ja, en als je zegt van mijn software loopt soms vast... Je hebt dat dan afgelopen jaar ook een paar keer mogen ervaren dan?
Ik denk dat op wekelijkse basis wel is dat ik voel van... Oké, nu moet ik rust inbouwen, want ik begin chaos te voelen in mijn hoofd. Ik ben de structuur kwijt. Mijn emoties komen te hard opspelen. Dat gebeurt er als je overprikkeld bent. Bijvoorbeeld vorig weekend ben ik een weekend weg geweest. Ik ben dan een weekend niet alleen geweest. En ik voel dat wel. Dan begin ik begin ook lomp te worden. Ik begin mijn melk om te stoten. En ik begin fouten te maken. Ook ja. Professionele fouten sluipen er dan veel sneller in.
Radio 1 in plaats van Radio 2.
Ja. Ja. En dat is echt overhitting van mijn hersenpan dan.
Ja.
En dan weet ik, ik moet even alleen zijn.
Ja.
Om je... processor die dan begint te overhit te raken om die je terug te laten afkoelen, is dat heel belangrijk. En ook om terug structuur en inzichten te krijgen en gewoon om beter te functioneren. Ik functioneer niet als ik niet alleen kan zijn af en toe.
Wat ik me wel afvraag, bij M&M praat je met en voor een jonger publiek. En heel vaak als het gaat over mentale prikkelen, komen die jongeren toch aan bod. Maar is het ook niet iets dat ja, mensen van 30, 40, 50... Allez, mentale problemen zijn van alle leeftijden. Hè?
Ja, alleen jongeren praten er gewoon veel meer open over.
Is dat niet problematisch? Niet alleen in de zin van ja, dat mensen hun eigen problemen niet herkennen, maar ook ja, dat ze gewoon vast blijven zitten?
Dat is zo. En dat is een keuze. Dus ik zou daar niet te snel, ik ga daar niet te snel over oordelen. Maar ik voel dat ook wel, dat... Jongeren zijn zichzelf een beetje aan het bevrijden. Hè? Die zijn een open cultuur aan het creëren. En ik vind dat ongelooflijk cool wat jongeren momenteel aan het doen zijn. Ik denk in die 10 jaar dat ik voor M&M gewerkt heb, dat die laatste jaren voor mij het meest interessant waren, omdat je zo'n shift zag in wat die jonge gasten aan het doen zijn. Die zijn een heel nieuwe cultuur aan het neerzetten. Maar dat maakt het contrast met de boomers, zoals ze dat noemen, nog groter. En ik merk ook, door bij Radio 2 terecht te komen en die kwetsbaarheid ook te gaan opzoeken in de programma's die ik maak, merk ik van, wow, dit is wel een hele andere generatie. Die gaan heel anders om met kwetsbaarheden. Daar voelt je nog veel meer het, wat gaan de mensen denken. En dat is ook inderdaad een generatie die niet zo snel aan nestbevuiling doet. Terwijl dat wel heel erg belangrijk is. Dat is absoluut een
feit. Wat bedoel je met nestbevuiling?
Je eigen nest bevuilen. Ja. Praten over, over wat er bijvoorbeeld niet goed gaat in je eigen huishouden, in je eigen hoofd, binnen interrelationeel.
Denk je dat dat ook de reden is dat onze zelfmoordcijfers bijvoorbeeld zo hoog zijn? Dat je van de hoogste is?
Ja, zeker.
Ja.
Ik heb nu nog eens gekeken per regio. West-Vlaanderen scoort daar erbarmelijk hoog qua zelfmoordcijfers. En dat zijn vooral de regio's waarin er heel moeilijk gepraat wordt en heel moeilijk gecommuniceerd over gevoelens. Ja, dat is logisch, hè. Ik denk dat dat heel erg logisch is. Maar ik denk dat er een nieuwe generatie opkomst is. Alleen, ja, dat is cultuur. En cultuur zet zich vaak van generatie op generatie verder. Dus ik kan alleen maar hopen dat jongeren buiten de kerktoren gaan kijken en nieuwe culturen en nieuwe omgangsvormen gaan opzoeken Omdat u zelf dat kan u zelf ongelooflijk bevrijden.
Hoe was jij daar dan in als kind of tiener? Want ik had ook gelezen dat je wordt heel laat uit de kast bent gekomen. Was mm-hmm. dat omdat je dat niet wou toegeven aan jezelf? Nee. Had je ook moeite met gevoelens herkennen en daardoor ook over praten?
Ja, bij ons thuis werd er ook bijna zo goed als nooit over gevoelens gepraat. Mijn moeder nog wel, maar mijn vader bijvoorbeeld helemaal niet. En ik merkte vooral, en ik denk dat dat een combinatie is van cultuur, maar ook van de aard van het beestje. Ik was vooral bezig met perfect te zijn als ik tiener was. Vooral ja, als je jong bent, je wilt bij een groep horen. Maar er was geen groep. Er was geen LGBTQ-gemeenschap. Er waren zo een paar enkelingen die dan in de media werden neergezet als halve freaks eigenlijk. Dus bij Jambers kwamen er dan eens 2 lesbiennes getuigen. Dus dat was geen groep waartoe dat je wou behoren. En ik dan met mijn neiging naar perfectionisme dacht van nee, ik ga daar niet toe behoren. Ik ga lekker hetero zijn. Dus ik heb mezelf heel lang ontkend. Terwijl voor mijn ouders was dat eigenlijk geen probleem. Want mijn moeder die werkte met heel veel homo's samen. Die ging af en toe eens een keer in Londen gaan clubben met die gasten. En dus die had daar helemaal geen probleem mee. Maar ik vond dat afschuwelijk, omdat ik geen rolmodellen had. Ik had geen voorbeeld en ik had niemand in mijn omgeving die gay was.
Denk je dat het vandaag dan wel al veel beter is met die rolmodellen? Of denk je van, er is toch nog meer werk aan de winkel?
Nee, we hebben een gigantische weg al afgelegd. Als ik nu kijk wat er allemaal aan de gang is, hoe dat jongeren zich outen op social media, hoe dat er open over kan gecommuniceerd worden, denk ik, wauw, we komen echt van ver. Tegelijkertijd zie ik nog altijd een heel groot probleem met bijvoorbeeld homo is nog altijd het grootste scheldwoord onder jongeren. We hebben nog een lange weg af te leggen, maar we komen ook al van heel ver. Ja. Ik denk dat we daar vooral de focus op moeten leggen. Ook de LGBTQ-gemeenschap blijft zich uitbreiden. Transgenders wordt meer en meer besproken. Het non-binaire krijgt een veel groter platform. Er zijn ongelooflijke ontwikkelingen. Ik vind dat heel mooi om te zien.
Ja.
We moeten nog echt grote stappen afleggen, maar door te zeggen van, ik zag iemand vandaag op Twitter die zei van, amai, 2020 was een gigantisch transfoob jaar. En dan denk ik, ja, maar 2019 was nog een groter transfoob jaar en 2018 nog. Allee, we komen echt van heel ver.
Ja.
Dus ik denk dat we vooral dat positieve moeten in de gaten houden.
Want wat heeft jou dan toch doen besluiten om uit de kast te komen? Dat je echt zei van, oké, nu is mezelf zijn belangrijker dan dat perfectionisme voor iemand anders.
Ten eerste, ik was gewoon super verliefd. En dan zijn we verdoofd. Ja. En dan denk je, oké, nu kan ik het wel aan. Dus ik heb daarop gewacht totdat ik echt tot over mijn oren verliefd zou worden. En dan in die verdoving van verliefdheid en onder die endorfines en zo, dacht ik van oké, nu kan ik het wel. Maar ook in die periode, ik had een paar keer kanker al gehad. En ik dacht van hey, nu moet ik echt stoppen met toneel te spelen. En dat was eigenlijk mijn chirurg, die mij toen heel nauw begeleidde. Die zei van nu is het aan u, hè, Caroline, nu is het aan u. Nu moog je egoïstisch zijn, jij moet je leven gaan leiden, doe het op uw voorwaarden en nu is het aan u. En dat kwam bij mij echt heel erg binnen. En toen dacht ik, oké, nu ga ik het uitmaken met mijn vriend. Ik had toen nog een vriend. Ik dacht, nee, dat klopt hier niet. En ik moet de energie die ik nodig heb om tegen kanker te vechten, moet ik nu echt van overal halen waar ik het kan vandaan halen. En ik wist, deze relatie kost mij meer energie. Ik word hier eigenlijk, dit is niet goed voor mij, dat is niet gezond voor mij. Dus heb ik het uitgemaakt met mijn vriendje. Maar dan heb ik toch nog gewacht tot ik verliefd zou worden op een meisje en dat ik een relatie had voordat ik uit de kast kon komen.
Ja. Ja, want je hebt wel meermaals tegen kanker gevochten. En je kreeg ook niet, ja, er was ook niet echt veel overlevingskans dat ze jou hadden gegeven.
Ik denk dat elke keer, ze hebben mij nooit gezegd wat mijn overlevingskansen waren. Gelukkig.
Ja.
Mijn chirurg heeft eigenlijk in het begin een beetje tegen mij gelogen. Je zei van het moment, ik was 18 en ik kwam zo binnen met een knoert van een tumor in mijn knie. En je zei tegen mij van ja, daar gaat het tegenwoordig niet meer dood aan. Maar dat was een nuance. Eigenlijk wou wij zeggen, je hoeft daar niet meer aan te sterven. We kunnen u er wel door. Allee, met een beetje geluk hoeft je daar niet aan te sterven. Maar ik had dat opgevat van, oh, daar gaat er niet meer dood aan. Terwijl natuurlijk, dat is super levensbedreigend. Ja, ja. Dus ik heb dat heel erg in mijn kop gestoken van, ik ga niet sterven. Maar dan herviel ik en ik herviel nog eens en ik herviel nog eens. En ik denk achteraf gezien, mijn vader heeft toen de statistieken opgevraagd toen ik voor de vierde keer kanker had.
Hoe oud was je toen?
23. Ja. Hij heeft toen de statistieken opgevraagd en er was gewoon nog niemand opgetekend die dat de vierde keer had overleefd. Dus hij dacht van ja, die heeft geen kans. Hij heeft dat gelukkig nooit gecommuniceerd aan mij en mijn moeder en mijn broer. Maar die mens heeft daar wel heel erg onder geleden. Die dacht van ja, ik ben haar kwijt. Terwijl voor mij was het altijd, en dat heeft bij mijn dokters ook gezegd, het is roppen voor onder. Dus dat was, al ja. Ik zag dat ook, het is roppen voor onder.
Maar als je dat de vierde keer krijgt, hoe blijf je dan in hemelsnaam positief?
Ik was de vierde keer heel kwaad. Maar ik dacht, ik doe zo hard mijn best. Ik ben mezelf hier aan het fileren. Zowel lichamelijk, mentaal, spiritueel. Ik doe zo mijn best om gezond te zijn en om vooruit te gaan. Maar ja, je hebt daar gewoon geen vat op. Allee, dat is... Ik dacht dat ik dat toen kon controleren door gezond te eten, door mezelf beter te leren kennen, het uit te maken met mijn vriendje. En ik was zo... Ja... Boeken te lezen, heel veel over kanker te lezen, heel veel over alternatieve geneeskunde. En toen werd ik nog eens ziek en toen dacht ik echt, fuck you. Als hier een god bestaat, dan is het echt een dikke smeerlap. Allee, wat voor een mens is dat dan? Ja, ik was razend.
Maar eerder razend dan echt verdrietig? Echt zo van, godverdomme...
Nee, dat verdrietig heb ik nooit echt toegestaan. Maar ik weet, als ik die diagnose voor de vierde keer kreeg, ben ik flauwgevallen in dat kabinet. En omdat je zo in shock bent, dat je... Flauwvallen helpt dan wel. Ja. En dan word je wakker en dan denk je... Ja, maar weet je, ik heb dat al de eerste, de tweede en de derde keer ook gekund. Dus dan doen we dat toch gewoon nog eens opnieuw. Een vierde keer. Dat gaat hier wel lukken. Dat is natuurlijk overmoedig en heel naïef, want je hebt er helemaal niks in te koeken, heb ik achteraf wel begrepen. Van ja, je moet gewoon... Je kunt niet eens vechten. Je kunt gewoon je vingers kruisen en hopen dat het in orde komt. Maar ik wist wel, als ik positief ben, dan heb ik misschien toch wel iets meer kans, omdat mijn lichaam dan meer energie heeft.
Daar geloof je heel veel in.
Ja, maar eigenlijk besef ik nu ook, dat is eigenlijk geen keuze, dat is ingebakken in de mens.
Optimisme?
Ja. Allee, je hebt dat of je hebt dat niet?
Ik heb dat totaal niet.
Maar je weet dat niet. In momenten van grote stress weet je niet wat er in je naar boven komt. Hetzelfde als dat... Je weet niet wat er gebeurt als je bijvoorbeeld bedreigd of verkracht wordt. Weet je ook niet wat er in je naar boven komt. Ga je vluchten? Ga je verstijven? Dat weet je niet. Je kunt dat niet voorspellen. En ik heb het geluk dat op dat moment er gewoon een gigantisch optimisme en een gigantische drive naar boven komt. Hoeveel te precairer de situatie, hoeveel te positiever ik word. Maar in van die hele kleine, futiele dingetjes kan ik echt de grootste zaak zijn. Ja. Dat is echt, oh ja, dan kan ik echt panikeren. En dat komt hier niet meer goed. En dan ben ik echt de flauwste train dat er rondloopt.
Ja, ik heb dat heel veel ook met de corona. En ik zeg van, bon, dit is het dan, hè? Het leven. Hè? We zullen hier maar gewoon zitten en niks doen. Want ja, dat is het leven. Dan hebben
we dat is teken dat je in een luxe positie zit.
Ja, dat is wel waar.
Dat is echt... Ja, hoeveel te harder dat je zaagt, hoeveel te beter dat het eigenlijk gaat met u, denk ik.
Geldt dat
hoeveel te luxueuzer is situatie.
Ja, geldt dat voor veel mensen die zagen? Want Erika Vliegen zegt dat ook bijvoorbeeld. Hè. De mensen die het meeste zagen, zijn vaak de mensen die het minst erg...
Ja, dat is. Dus eigenlijk mensen die kunnen zagen, die de luxe hebben om te zagen, kust je handjes van binnen en van buiten.
Ja.
Dat je klagen, dat... Het geklagen, de psychologische problemen en zelfs de tijd om te kunnen rouwen, ik denk dat ze dat in precaire gebieden niet kennen. Dat kennen ze gewoon niet.
Heb je zelf iemand verloren aan corona? Of iemand dicht bij jou zien ziek worden?
Nee, gelukkig. Maar ja, ik heb wel iemand... Ja, mijn buren heb ik enorm ziek zien worden. Maar dat zijn dertigers, die zijn er natuurlijk uitgekropen. Hè? Maar toen dacht ik van, oef, dat is toch wel mottig om te zien. Het zijn twee heel vitale mensen die ineens gevloerd zijn.
Ja.
Ja.
En gezien jouw medische gezondheidsgeschiedenis, maakt het jou dan des te bozer als je ziet hoe mensen soms heel laks met die regels omgaan van corona? Of...
Nee. Nee, ja, dat maakt mij natuurlijk wel boos als ik dat zie gebeuren. Maar langs de andere kant, vooral als ik naar jongeren kijk, dan denk ik, ja, die jongeren zijn gedesigned om rebels te zijn en de kantjes ervan af te lopen. Dus ik heb wel een mildheid naar jongeren toe. Ik vind al dat het een geweldige krachtinspanning is wat ze doen. Tegelijkertijd denk ik van, we komen hier allemaal wel door. Dit is geen drama. Het is erg, het is moeilijk. Ik snap dat er mentale problemen zijn, want ik voel ze ook. Maar we komen hier wel door. Het komt allemaal wel goed. Ja. En dat moeten we in de gaten houden.
Je bent nu intussen al hoe lang kankervrij? 15, 20 jaar?
17 jaar.
Ben je nog bang dat dat terug gaat komen? Want je hebt dan bij de vierde keer van godverdomme...
Ik ben niet actief bang en niet bewust bang, maar ik heb daar regelmatig nachtmerries van. Dus dat zit er wel.
Ja.
En ik denk ook niet dat dat nog gaat verdwijnen. Omdat ik heb uiteindelijk... hebben mijn gezin en ik... mijn ouders en ik... 10 jaar in angst geleefd. Waarvan 4, 5 jaar echt zeer, zeer reële, hele hoge stress. En ik denk dat wij... Ja, toch wel een... Zeker mijn moeder en ik toch wel een beetje last hebben van posttraumatische stress.
Ja.
Omdat dat toch wel... Dat is een hele lange periode waarin dat je niet weet of dat je het gaat overleven. En ik heb dat heel erg weggedrukt. Ik heb dat echt onderdrukt. Ik wist dat wel, als ik naar begrafenissen ging of zo, dan begon ik wel te hyperventileren. Dus dat zat daar, die angst zat daar.
Heb je dat nu nog?
Nee, nu niet meer.
Nee.
Maar er zijn wel regelmatig mensen met kanker die mij contacteren en die zeggen van, hoe heb je dat gedaan en kunnen we eens praten? En dan voel ik wel dat heel erg op mijn adem pakt.
Ga je daarop in of bewust niet?
Vroeger ging ik daar heel vaak op in, omdat ik dacht, dat is mijn taak en ik moet dat doen en dat is mijn verantwoordelijkheid. En ik heb het geluk gehad om daar door te komen en ik moet iets terugdoen voor de mensen. Maar op de lange duur dacht ik, dat weegt gewoon zo hard op mij en ik leef zo hard mee met die mensen en ik zie eigenlijk gebeuren... Vaak wat er met mij had kunnen gebeuren en die mensen sterven dan. En ik heb daar zo... Dat haalt mij... Ik vind dat zo belastend dat ik daar toch heel voorzichtig in ben geworden. En dat ik mezelf ook heb toegestaan om daar een grens in te trekken.
Ja, dat moet je ook. Grenzen stellen is heel belangrijk, hè?
Ja, dat leerde dus ook met ouder worden.
Ja, want ik kan me wel voorstellen, als je kanker hebt gehad, dat je naar zaken zoals de coronacrisis, dat je daar dan wel... positiever naar kijkt, omdat je zegt van het komt wel goed.
Ja. Ja. Ik weet niet, ik kan me niet vergelijken met andere mensen hoe ze daarnaar kijken. Ik snap wel dat een 70er daar angstiger voor is. Hè. Dat begrijp ik. Ja.
Ben je daardoor anders gaan leven? Dingen die je, omdat jouw chirurg zei, want nu is het aan u. Je bent dan uit de kast gekomen. Je bent bepaalde dingen misschien gaan voortrekken qua prioriteit in je leven. Echt met de neus op de feiten gedrukt van wat er nu echt belangrijk is voor jou. Zijn er dingen die je vandaag dan nog terugziet van dit doe ik nu of zo ben ik nu doordat ik kanker heb gehad en daarmee van genezen?
Ik vind dat heel moeilijk om te zeggen, want je zit in zo'n coming of age. In dat moment, je bent van adolescent, je bent aan het groeien. Dus wie was ik geweest als ik die kanker niet had gehad? Ik heb geen idee. Maar ik denk dat er al bepaalde dingen echt vastgeprint lagen in mijn karakter, namelijk... Ik wist al voor ik kanker had, wist ik van ik wil de wereld ontdekken. Ik ben super ambitieus, ik wil alles meemaken. Ik wil dat leven hier vastpakken en ik wil dat leven. Dat wist ik al. En dan komt die kanker daar bovenop en dan weet je, dat wordt hier nog eens versterkt. Het zal er niet aan geholpen hebben. Ik kan dat moeilijk zeggen, wie dat ik zou geworden zijn. Ik denk dat ik waarschijnlijk wel minder angstig zou geweest zijn. Omdat je weet wat dat er kan gebeuren. Weet je, als je jong bent, dan voel je zo...
Onsterfelijk.
En je denkt, niet met mij. Maar ja, dat is ons wel heel snel duidelijk geworden. Dat het dus wel... Ik heb bijvoorbeeld heel lang vliegangst gehad, omdat ik dacht... Ik ken de percentages van de vliegtuigen die neerstorten. Dat is dus zeer, zeer miniem. Maar ik geloof niet in statistieken, want je zult zien dat ik erbij zit. Want ja, wie krijgt er nu op zijn 18 jaar kanker? Zeker in de jaren 90 was dat super...
Zeldzaam,
ja.
De hypochonder in mij is echt compleet overstuurd.
Maar jij hebt dat ook meegemaakt. Jij hebt een keer een ernstig auto-ongeluk gehad.
Ja. Maar dus dan, je bent echt goed op de hoogte.
Ah ja, ja, ik heb mij ook voorbereid.
Ja, ja,
maar dan,
ja,
dan weet je wat er kan gebeuren en dan word je automatisch ook angstiger. En ook die een angst zit in je cellen. Dat je lichaam slaat dat op. Jij zelf vergeet dat misschien, hè, dat is je overlevingsstrategie, maar dat zit in je lichaam. Toen dat mijn zoontje te vroeg werd geboren en die heeft maanden tussen leven en doodgangen, of weken tussen leven en doodgangen, dan... Ja, alles, al die cellen werden teruggeactiveerd. Dan wist ik, oei, dat zit hier nog. Dat zit hier nog. Ik dacht dat ik toch al een langere weg had afgelegd, maar dat zit hier nog.
Ja, heeft dat ook een... Dat hoor je soms, hè, een impact gehad in de manier waarop dat je hem opvoedt of hoe dat je dicht bij hem staat of de angst dat er iets kan gebeuren. Ben je een angstige mama ook?
Nee. Ik denk in het begin, helemaal in het begin wel, want ik was compleet in shock. En ik had toen heel veel nachtmerries dat mijn kindje zou sterven. Maar nu heb ik dat toch terug losgelaten en nu denk ik, nu leven we het leven gewoon.
Ja.
Ja.
Echt in het moment leven.
Ja.
Ja. Ja, je hebt ook een...
Maar ja, wat is dat in het moment leven?
Ik weet niet.
Is een ene dag al gemakkelijker dan de andere?
Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Als ik urenlang geen breakdowns heb, dan denk ik, goed gedaan, ik heb in het moment geleefd.
Dat is wel heel dramatisch.
Voilà,
wat zijn breakdowns? Huilen op de vloer van de badkamer?
Nee. Echt zo huilen. En ja, in het begin van de lockdown was ik mezelf heel hard tegengekomen. En zo dat, de onduidelijkheid. Ja, maar wat is nu? En wat mag er nu wel? En allee, ik woon al niet graag in Brussel. En ik zit daar dan nu vast. En ja... Dat
kwam door de lockdown.
Ja, ook. Maar ook zo. Ja, ik ben ook snel overprikkeld en ik besef dat altijd wanneer het te laat is. Van...
Maar dat is, als je overprikkeld bent, dan voel je ook letterlijk angst in je lichaam.
Ja, 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 ja.
Je wordt angst zo snel getriggerd.
Absoluut.
Die rust inbouwen is zo belangrijk. Terwijl dat je op dat moment, je bent rust aan het inbouwen en je denkt, wat is de volgende uitdaging?
Ja, ja, ja. Je hebt ook een depressie gehad. Is dat dan als ook gevolg geweest van die burn-out? Of had dat dan eerder te maken met jouw ziek zijn?
Ja, dat was een beetje een samenloop van omstandigheden en het gewoon niet meer kunnen verwerken. Ik was toen 21 of 22. En ik had, ik was op mijn 18 mijn been kwijtgeraakt. Ik had kanker gehad. Dan op mijn 20ste een uitzaaiing in mijn longen. En dan moest ik nog uit de kast komen. En je bent eigenlijk op zo'n leeftijd dat je je tienerjaren moet beginnen verwerken. Hè? Want vandaar dat heel veel jongeren ook door een fase van mentale problemen gaan, omdat je bent aan het veranderen als mens. Je verandert mentaal, lichamelijk, je vriendenkring verandert. Je verwerkt heel het groeiproces van je tienerjaren. En bij mij kwam er dan een grote lichamelijke verandering, een rouwproces bij, angsten, uit de kast komen. Mijn eerste keer zwaar liefdesverdriet. En toen dat mijn lieve toen uitmaakte, dacht ik, dat was een druppel. Ik kon niet meer. Ik raakte niet meer uit mijn bed. Het was echt heftig. Het was heel heftig. Ja.
Heb je daar medicatie voor genomen?
Ja. Ja, want ik ben in het... Ik heb denk ik eerst 2 maanden in mijn bed gelegen. Dat ik dacht, ik raak hier niet meer uit. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Dan ben ik naar ik had mij al ingeschreven op een universiteit in Schotland. Ik ben daar dan toch naartoe gegaan. Maar toen kreeg ik angstaanvallen. En toen heb ik toch... mijn dokter gecontacteerd en gezegd van ik moet hierdoor. Ik heb dit jaar ook betaald. Ik wil studeren. Ik wil niet meer in mijn bed liggen.
Ja.
Dat vond ik wel een moeilijke beslissing om dat...
Die medicatie te nemen.
Ja, omdat ik dacht van ik weet dat ik eigenlijk in therapie moet en dat ik alles moet beginnen verwerken. Maar ik zat daar in Schotland met wachtlijsten. Jongeren die op een wachtlijst stonden. Ik had daar geen therapie en ik wist, ik moet gewoon dit jaar doorkomen. En dan heb ik medicatie genomen. Dat heeft mij ontzettend geholpen. Ik kon terug naar de les, ik kon terug naar buiten. Ik heb ook echt kunnen genieten van dat jaar in het buitenland.
Want ook daar is een taboe op antidepressiva.
Ja, enorm. En ik snap dat ook, want ten eerste... Ja, het taboe van mentale problemen is nog altijd gigantisch groot. Dat vind ik jammer, maar daar zijn we dus aan het werken. Ik vind dat we daar al een geweldige sprongen in hebben gemaakt. Maar ook, het is gewoon een feit. Veel te veel mensen grijpen veel te snel naar antidepressiva, omdat wij niet meer durven een beetje ongelukkig te zijn. Wij nemen de tijd niet meer om te rouwen of om iets te verwerken of om door de pijn te gaan. We zijn allemaal vermijders geworden.
Tegelijk zeg je wel, van als het echt niet meer kan, moet het wel kunnen.
Voilà, als het echt niet meer kan, het kan u echt de nodige energie geven om terug naar buiten te gaan, om terug positieve prikkels op te zoeken... En dan tegelijkertijd in therapie te gaan.
Ja.
Want dat, dat vind ik wel een hele belangrijke. Het is een torenhoog cliché, maar het is echt zo. Als het niet in combinatie met therapie is, dan, ja, dan kun je blijven antidepressiva nemen natuurlijk. Maar ik vind ook, allee, soms is het ook gewoon lichamelijk nodig. En het maakt er gewoon stofjes te weinig aan en is het... En mogen je gerust laten helpen. Alleen moeten die diagnose dan wel laten stellen, denk ik.
Ja.
Ik ben nu geen dokter, maar dat lijkt me wel logisch.
Ik neem het nu bijna 9 jaar, antidepressiva. En ik merk toch ook inderdaad, enerzijds, als ik als mensen... Soms vragen mensen van, ah ja, voor wat neem je dan medicatie? Dan zeg ik van, ja, voor antidepressiva, angsten en zo. En dan is dat zo...
Dan begint iedereen al ongemakkelijk te worden.
Ja, ja, zo van, het is oké, hè? Allee... Gewoon nieuws.
Oh ja, ja, moet kunnen, hè. Moet kunnen.
Ja. Of anderzijds mensen die zeggen van... Wist je dat de werking daar helemaal niet van bewezen is? Eigenlijk doet dat meer kwaad dan goed. Dat is een placebo-effect. Ineens allemaal experts van antidepressiva in de omgeving.
Ja. Mensen zouden wat vaker hun mond moeten houden.
Ja. Dat is waar. Ja. Helemaal mee akkoord. Ik herinner mij ook dat je met Marieke Vervoort, die in oktober 2019 is overleden... heb je daar ook een goed gesprek mee gehad? Hè? Zij heeft ook een impact gehad, toch wel, hè?
Ja, dat was een studiogesprek, hoor. Ik heb eigenlijk nooit echt met Marieke daarnaast gepraat. Dat was toen ik Generation M presenteerde. En ik had allemaal mensen, of jonge mensen uitgenodigd, die een lichamelijk letsel hadden. Dat waren jongeren met brandwonden, dat waren jongeren met littekens op hun... lichaam. En Marieke was daar ook, die had toen net haar gouden medaille gewonnen. En ik herinner me, ik had toen nog niks gezegd over mijn prothese, het feit dat ik een been was kwijtgeraakt, hè, in de media. Ik probeerde dat zo allemaal... Ik dacht, dat is te persoonlijk, dat ga ik niet delen met de wereld. Maar als je dan omringd wordt met mensen en jonge mensen die daarmee naar buiten komen en je voelt je zo... part of the pack, dan denk je van, waarom doe ik dat eigenlijk niet? Allee, waarom ben ik daar nu niet open over? En ik vroeg toen aan Marieke, tussen twee platen door, ze van, ja, kun je dat begrijpen, dat mensen hun beperking voor zich houden, hè? Dat ze daar niet over praten of niet mee naar buiten komen. En Marieke die zei toen van, goh nee, dat kan ik nu echt niet begrijpen. Ze. Dat is nu zo'n deel van jezelf en dat kan zo'n kracht zijn, waarom laat je dat gewoon niet zien? En toen is er bij mij wel iets beginnen kantelen van... shit, ja, ik ben mezelf hier aan het verstoppen. Ik probeer hier mensen met een beperking zoveel mogelijk in de media te krijgen... om de boel te normaliseren. En ondertussen blijf ik mezelf verstoppen. Allee, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? En dat kwam ook door... er was een presentatrice, een kinderpresentatrice op de BBC, hè, CBBC... en die had maar één arm. En die deed haar job ongelooflijk goed. En er waren heel veel ouders die stonden te applaudisseren, maar ook heel veel ouders die zeiden van, allee, moet je dat nu op tv gooien? En ik dacht van, maar hoe krachtig is dat? Maar ik ben zelf ketnetpresentatrice geweest en ik verstopte mijn beperking. En ik dacht, maar allee, wat een gemiste kans. Waarom doe je dat nu?
Ja.
Maar het is soms niet altijd even makkelijk om een trendsetter te zijn, terwijl je zo de druk voelt van... De druk van perfect en mooi te zijn en heel te zijn en te passen in het plaatje.
Maar ja, dat... Voelt je die druk nog steeds heel fel of is dat toch al gebeterd?
Ik denk dat elke vrouw dat wel voelt. Hè? En zeker in de media. Dat je... Een vrouw heeft gewoon een veel langere houdbaarheid, veel korter houdbaarheidsdatum dan een man. Dat is een feit. Dus natuurlijk voelde dat wel. En voelde van, oei, ik moet hier wel mee kunnen. Maar dat maakt ook dat je anders zijn moeilijker of minder makkelijk naar buiten kunt brengen. Alles wat afwijkt van het homogene. En dat is eigenlijk super jammer, want dat kan heel krachtig zijn.
Ja.
Ik denk nu wetende, alleen met wie ik nu ben en alles wat ik heb meegemaakt, denk ik van, allee, Caroline, ik zou het zo anders hebben aangepakt. Maar ja, je roeit met de riemen die je hebt en je gaat door een groeiproces.
Ja. Zoals wat zou je anders hebben aangepakt?
Goh, ik zou denk ik veel sneller bij Vlaanderen Vakantieland bijvoorbeeld, heb ik dat ook proberen te verstoppen, dat ik een beperking had. En op de lange duur liep ik zo scheef van vermoeidheid, dat iedereen zich de vraag stelde van, waarom mankte jij zo? Kunnen we die een take nog eens opnieuw doen? Ja. En nog eens. Dat ik denk, maar alleen wat heb je je eigen aangedaan? En hoe bevrijdend zou het geweest zijn om dat gewoon te zeggen? Ik heb een prothese. Allee, om daarmee naar buiten te komen in de media.
Ja.
Dat is wat we nodig hebben.
Probeer jij ook echt dat rolmodel daarin te zijn? Is dat wat je wilt?
Goh, ik probeer geen rolmodel te zijn, maar ik probeer er wel eerlijker in te zijn. Ja. Ook om, en vooral ook voor mezelf. Dat is zo bevrijdend. Dat is gewoon bevrijdend. Sinds dat ik dat verteld heb in de media, en is er zo'n last van mijn schouders gevallen. Ik durfde vroeger zelfs geen blote enkel te laten zien. Echt, die zo belachelijk, die schaamte. Zo jammer.
Ja.
Zo jammer. Ik heb mezelf zo hard gevangen gezet.
Ja, maar nu ben je vrij.
Ik denk dat ik pas ga vrij zijn als het zomer is en ik kan met een onafgewerkte prothese, hè, ik heb er thuis zo een liggen die ik zou moeten uittesten, gewoon met zo'n staaf, hè, zo'n ijzeren staaf, dat kan zeggen, weet je, dat is eigenlijk cool. Mijn robotbeen en ik ga ermee naar buiten. En,
ga je dat doen? Gaat dat de eerste keer?
Ik denk dat ik er wel klaar voor ben, ja.
Dat is de eerste keer zijn dat je dat doet?
Ja.
Ja.
Ja, het voelt wel alsof ik er klaar voor ben. Ja, ik denk dat... Ik ben onlangs zo mijn zoontje gaan afzetten op school met zo'n enkelbroek. En ja, die staaf die stak daar dan onderuit. En ik dacht, als iemand het ziet, dan zien ze het en anders niet.
Ja.
Dus ik stapje per stapje.
Maar hoe komt dat dan toch... Hoe lang 20 jaar
heeft geduurd? Ik denk... Dat zijn maatschappelijke beelden. Dat je als vrouw meekrijgt van je moet gewoon mooi zijn en dan worden wel aanvaard. En ik denk dat dat ook zo het tijdperk waarin ik opgroeide was en waarschijnlijk ook het gezin waarin ik opgroeide was zo van ziet dat je kleren mooi gestreken zijn en dat je er goed uitziet. Dat werd als kind al benadrukt. En natuurlijk met de beste bedoelingen, maar dat is heel toxisch voor een kind. Om te praten over ziet dat je niet te dik wordt, ziet dat je er goed uitziet. Als die waarden worden gepompt in een kind, dan is het heel moeilijk om daarvan af te geraken.
Dus je hebt zoiets van fuck ideaalbeelden?
Ja.
Ja.
Ja. Allee, ik ben wel... Natuurlijk wil ik er ook verzorgd uitzien. Hè?
Ja, ja, ja.
Natuurlijk zie ik er graag goed uit. Maar die ideaalbeelden waar we allemaal in moeten passen, ja, dat is zo, zo beperkend. Zo beperkend. Ja. Ik denk... die schaamte geeft je ook door. Van generatie op generatie. Mijn moeder heeft altijd gezegd van... doe eens een andere broek aan, want je ziet het. Je ziet je prothese erdoor. En ze deed dat met de goede bedoelingen. Echt waar. Ze wou mij beschermen tegen mensen die met mij zouden lachen of die mij zouden afstoten. Maar dat heeft zo'n schaamte in mij veroorzaakt. Van oei, ja, de mensen mogen dat niet zien en ik moet dat verstoppen en dat is niet mooi. Ook, ja... Het is een combinatie van allerlei factoren. Hè. Bijvoorbeeld dat mensen zeiden toen ik mijn been kwijtraakte op mijn 18... Van, ah, zo jammer, zo schoon meisje. Ja, en dan krijg je werkelijk het gevoel dat je beschadigd bent.
Ja.
Dat je dus niet meer...
Maar we zijn allemaal beschadigd op een manier.
Voilà. Ja. Ja, maar het is zo gek, want littekens bijvoorbeeld, daar heb ik dan weer helemaal geen moeite mee. Dan denk ik van, vind dat wel krachtig.
Ja.
Ja.
Ja. Mooi, heel mooi. Ik word er zelfs wat stil van. Wat is uw wens of uw ambitie voor de toekomst? Misschien te beginnen na de coronacrisis, buiten dan de zomer uw prothese laten zien?
Dat is nu niet om ze te laten zien, hè, maar gewoon om mij vrij te voelen.
Ja, om u vrij te voelen.
Wat ik zo graag zou willen doen. Ik wil naar buiten. Ik wil gaan reizen. Ik wil verhuizen. Ik wil zijlessen nemen. Ik wil gaan sporten. Ik wil... Oh jongens, ik wil op café gaan hangen.
Ja.
Ja.
En vooral op lange termijn wensen of ambities die nog zeker in vervulling moeten gaan?
Ik denk, mijn ambities zijn altijd brandend en het zijn er heel erg veel. Maar ik heb voor mezelf nu beslist om mijn programma nu gewoon te laten groeien op Radio 2. Om daar echt een community uit te bouwen en daar goede radio te gaan maken. En mijn ambities ook buiten het werk ook eens uit te bouwen. Ja. Ik heb me altijd heel erg op het werk gefocust en hoe kan ik daar beter in worden. En vooral omdat wij in een job zitten dat heel veel prikkels geeft en je mocht heel veel reizen en je ontmoet heel veel mensen. Maar dan denk ik van ja, misschien is het ook eens goed om niet zo afhankelijk te worden van dat werk en mijn eigen prikkels te gaan uitbouwen in mijn vrije tijd.
Ik wens het u allemaal toe.
Ik u ook.
Dank u wel en bedankt voor het fijne gesprek.
Dat is graag gedaan.
Ziezo, de nieuwe TechMike aflevering zit er weer op. Als jij dit even interessant vond als ik, dan zeker subscriben, want volgende week heb ik weer al een nieuwe gast. Tot dan!